Goedenavond, gemeente, gasten, belangstellenden. Van harte welkom in deze eredienst waar dominee J.A. van den Berg uit Sint-Antoniepolder zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 16 maart, de derde Leiderszondag, hoopt in de morgendienst onze oud-predikant dominee D. Breuren uit Kokkengen voor te gaan. In de avonddienst onze eigen predikant, dominee Tramper. DV aanstaande woensdag 12 maart is het biddag voor gewas en arbeid. Zowel 's morgens om 9:30 als 's avonds om 19:30 hoopt onze eigen predikant, dominee Tramper, voor te gaan. In verband met de biddag zijn er deze week geen catechisaties, maar verwachten we jullie aanstaande woensdag in beide diensten. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten behoeve van het steunfonds Hoornbeek en Driestar. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken die zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door te gaan zingen uit Psalm 3. En wij zingen daarvan het tweede vers, Psalm 3 vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Psalm 3, vers 2. Gemeente, we doen met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We zingen in antwoord erop uit Psalm 50, het zesde vers. Psalm 50, vers 6, roept in de nood tot mij, uw God en Heer, dan help ik u. En gij geeft Gode de eer. Psalm 50, vers 6, na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij willen vanavond voorbeden doen voor de heer Oskam, van wie de vrouw afgelopen woensdag is overleden. Hij is vanmorgen opgenomen in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda, in verband met klachten die duiden op longontsteking. Laten wij de heren bidden om de leiding van de Heilige Geest in deze dienst. Heere Almachtige en Grote God, U bent de eeuwige, zonder begin, zonder einde, de alwetende God, de heilige, de rechtvaardige, voor wie wij in onszelf niet kunnen bestaan. En in uw grote goedheid en uw trouw, Heere, heeft u ons naar uw huis geroepen, heeft u de deuren van uw huis laten opendoen. Mogen wij hier bijeen zijn rondom uw geopende woord, uw trouw getuigenis dat eeuwig zeker is, of we mogen thuis deze dienst meemaken. Wat blijkt daarin uw barmhartigheid, dat u die God bent die het verlorene zoekt, Dat doet u in de Heere Jezus Christus, de Zoon van uw liefde, die u naar deze wereld gezonden heeft, hij die mens geworden is, om volmaakt te leven naar uw heilige wil, en om te sterven aan het kruis om de straf van de zonde te dragen, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, niet voor eeuwig verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Wij smeken om de hulp van uw Heilige Geest, Heere, dat u ons helpt om uw woord te begrijpen, maar dat niet alleen ook uw woord in ons hart brengt, omdat het daar een kracht van u tot zaligheid is, of dat het ons denken vernieuwt, ons hart vernieuwt, Heere, omkeert, bekeert tot u voor het eerst, maar ook steeds weer en meer. Laat zo uw getuigenis mogen klinken, dat daarin uw naam verheerlijkt zal worden, dat uw koninkrijk wordt uitgebreid. U weet, Heer, wie we zijn. U weet wat wij nodig hebben, wat er gebeurt in ons leven, wat wij meemaken, welke vragen wij hebben, welke zonden er zijn waarin wij onszelf hebben vastgedraaid, Heere, onszelf hebben begeven. En u bent u machtig om alle banden te verbreken en in alle nood uitkomst te geven, maar ook dat wat zo moeilijk is te gebruiken ten goede. Laat zo deze dienst een eredienst zijn, Heere, dat we daarin u mogen ontmoeten, uw stem mogen horen, gehoor geven. Wij willen de noden en zorgen voor u neerleggen in deze gemeente. In het bijzonder ook de nood die we genoemd hebben. Situatie van meneer Oskam. Wij dragen hem aan u op, Heer, op de hoge leeftijd. Nu hij zojuist weduwnaar is geworden. Zijn vrouw moet missen voor wie hij zo lang heeft mogen zorgen. En u zelf in het ziekenhuis is opgenomen, Heere. Wat een aangrijpende situatie als de begrafenis zal gaan plaatsvinden. Grote God, ontferm u over hem en over de familie in deze weg. En dat u daarin, Heere, ook geeft wat nodig is. Dat u zeer nabij zult zijn. Wat zijn wij broze mensen, Heere. Wat een roepstemmen zijn dit ook voor ons allen. Dat wij ons voorbereiden. Dit leven gaat voorbij. Heere, gebruik daarvoor ook deze dienst. En wil zo deze familie troosten zoals u dat kunt doen, Heere. Gedenk aan allen die moeite en zorg ervaren, verdriet, spanningen. Bij u is hulp, Heere, bij u is raad. U kunt daarin uitkomst geven of ook de kracht geven om er mee om te gaan. Om die weg te gaan die u, waarin u ons leidt, Heere. En dat het zo ook ten goede mag zijn. We willen deze dienst in uw handen leggen. Dat u daarin geeft wat wij nodig hebben om te spreken, maar ook om te luisteren. Geef daarin de kracht van uw geest, dat die onze gedachten helder maakt, ook ons hart opent. Dat onze gedachten niet afdwalen, Heere. En dat wij buigen onder uw woord. En dat wij zo, Heere, ons door uw woord laten leiden. Help alle die een taak hebben in de dienst. We bidden voor de organist en voor de koster. Dat alles met orde mag gebeuren. De broeders van de kerkenraad in de taken die er zijn. In het ambtelijke werk dat zij verricht in de gemeente waartoe u hen geroepen heeft. Geef daarin liefde en wijsheid. En wat een voorrecht om te mogen dienen. U bent zo'n grote en goede God, Heere, dat we dat steeds mogen zien. En u wil daarin ons alles geven. We bidden voor onze broeder, dominee Tramper, die u hier geroepen heeft. Zegen hem zijn werk hier, dat hij met vreugde en vrucht mag arbeiden. We bidden voor zijn vrouw, help ook haar om aan zijn zijde te staan. We bidden voor hun gezin, Heere, geef alles wat nodig is. Ontferm u, grote God, over uw gemeente hier, maar ook overal in deze wereld. Help allen die geroepen zijn om uw woord te verkondigen. Geef daarin het licht en de leiding van uw geest. We bidden voor uw kerk, waar die niet in vrijheid kan samenkomen, waar vervolging is en verdrukking, Heere. Dat u daar ook troost en bescherming en vrijheid zou geven. Deuren zou openen waar die gesloten zijn. Machten van duisternis, van misleidende godsdiensten en politieke systemen zou overwinnen. We leven in een wereld vol verwarring, Heere. Maar de verwarring gaat ook de kerk niet voorbij. En toch mogen we zien dat u doorgaat met uw werk. En dat u zondaren trekt tot de Heere Jezus Christus om behouden te worden. Heere, wat een wonder is dat. Dat we in ons land ook zouden mogen zien dat er een krachtige doorwerking is van uw geest, een reformatie, een opwekking. Heere, doe ons als land en volk ook tot u terugkeren van de wegen van de zonde. Waar wij in onze samenleving ons steeds meer van u afkeren. Waar kerkdeuren gesloten worden, wetten besloten die tegen uw woord ingaan. Heer, u bent machtig om daarin ook een omkeer te geven. Maar laat het beginnen in ons eigen hart, in onze gezinnen, in onze families, in onze gemeenten, in de kerk, Heere. Dat de kerk een stad op de berg zou zijn, een licht op de kandelaar, de getuige van de levende God en van de weg van zaligheid in de Heer Jezus. Heere, gedenk degene die geroepen zijn om ons te regeren. Op plaatselijk niveau, maar ook landelijk en Europees. Heren, help hen daarin dat ze naar uw woord zullen horen. Gedenk de leiders in deze wereld. Geef hen de wijsheid om de goede beslissingen te nemen. Dat er vrede mag zijn, mag komen waar oorlog is in Oekraïne, in Syrië, in Congo, in het Midden-Oosten. Heren, we bidden dat u het gebruikt. Om Israël de ogen te openen, om op de Messias te zien, om Palestijnen de ogen te openen, om mensen tot bekering te brengen. Heere, onze ogen zijn op u, dat u ons helpen zou in al de nood die er is, en dat de dag mag komen dat de Heere Jezus terugkomt, om alle dingen nieuw te maken, en dat wij bereid zijn voor die grote dag. Heere, laat zo uw woord mogen uitgaan. En dat we mogen merken, ervaren dat u uw geest eraan verbindt, opdat we ons in u verblijden. Wil de boze van ons weren, wil ons gebed horen, niet dat wij het verdienen, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen vanavond Gods heilig woord voor de schriftlezing, voor de preek in de profeet Jesaja. En wij lezen uit hoofdstuk 50, de versen 1 tot en met 11. En daar lezen wij Gods woord als volgt, Jesaja 50, vers 1 tot en met 11. Alzo zegt de Heere: waar is de scheidbrief van uw lieder moeder, waarmee ik haar weggezonden heb? Of wie is er van mijn schuldeisers aan wie ik u verkocht heb? Zie, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht en om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. Waarom kwam ik en er was niemand? Waarom riep ik en niemand antwoordde? Is mijn hand dus gans kort geworden, dat zij niet verlossen kan? Of is er in mij geen kracht om uit te redden? Zie, door mijn schelding maak ik de zee droog. Ik stel de rivieren tot een woestijn dat haar vis stinkt, omdat er geen water is en sterft van dorst. Ik bekleed de hemel met zwartheid en stel een zak tot zijn deksel. De Heere, Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven, omdat ik weet met de moede een woord te rechte tijd te spreken. Hij wekt alle morgen. Hij wekt mij het oor dat ik hoor, gelijk die geleerd worden. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend en ik ben niet wederspannig, niet ongehoorzaam. Ik wijk niet achterwaarts. Ik geef mijn rug aan degene die mij slaan en mijn wangen aan degene die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Want de Heere, Heere, helpt mij, daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen, want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij twisten? Laat ons tezamen staan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Hij komen herwaarts tot mij. Zie de Heere, Heere, help mij. Wie is het die mij zal verdoemen? Zie, zij zullen allemaal als een kleed verouden. De mot zal hen eten. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest? Die naar de stem van zijn knecht hoort? Als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam van de Heere en steunen op zijn God. Zie gij allen die een vuur aansteekt, die u met spranken omgort, wandelt in de vlam van uw vuur en in de spranken die gij ontstoken hebt, dat geschiet u van mijn hand. In smart zult gij lieden liggen. Tot zover dit gedeelte uit Gods woord, gemeente. We gaan nu eerst nog met elkaar zingen uit Psalm 22. Wij zingen daarvan de versen 1 en 2. Psalm 22 vers 1. Mijn God, waarom verlaat gij mij en redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij en brullend klaag in de angsten die ik leid, dus fel geslagen. En ook het tweede vers. Ik erken nochtans, gij zijt heilig, Heer, en hebt uw huis, de zetel van uw eer, bij Israël, waar uw lof klinkt, keer op keer in gunst doen bouwen. Psalm 22 vers 1 en 2. Geliefde gemeente, de tekst voor de preek van vanavond vindt u in het gedeelte dat we hebben gelezen in Jesaja 50. Ik lees in het bijzonder het 10e vers, Jesaja 50 vers 10. Wie is er onder u lieden die de Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort? Als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heren en steunen op zijn God. Gemeente, wij schrijven als thema boven de preek: wandelen in de duisternis. We hebben 3 aandachtspunten. Ten eerste de Heren en zijn volk. Ten tweede de knecht van de Heren. En ten derde naar zijn stem horen. Wandelen in de duisternis. 3 punten: de Heere en zijn volk, de knecht van de Heere en naar zijn stem horen. Geliefde gemeente, ik hoorde het verhaal van een jonge man die wilde voor zichzelf beginnen. Nou, dat gebeurt wel meer. Misschien zijn er hier ook wel die hun eigen bedrijf begonnen zijn of willen beginnen. En dan hoop je natuurlijk dat dat lukt. Dan is dat ook wel spannend. Gaat dat nu eigenlijk goed? Het vraagt veel van je om dat te doen. Maar bij deze jonge man lukte het niet. Het mislukte. Het liep eigenlijk helemaal vast. Hij moest dat opgeven. Ah, dat vond hij wel moeilijk, begrijpelijk eigenlijk. Zo geprobeerd en zo gehoopt. En als je dan met hem praatte, dan zei hij: ja, weet je hoe dat komt? Het komt omdat mijn vader mij niet heeft geholpen. Eigenlijk legde hij daarmee de schuld bij zijn vader neer. Nou, dat is toch wel verdrietig. Een vader die zijn kind niet wil helpen. Waarom zou die vader dat niet gedaan hebben? Maar als je dan met die vader ging praten, dan zei die vader: kijk, kom maar eens mee. Hier ligt alles. Hier in de schuur ligt alles wat die jongen nodig had, waarmee ik hem had willen helpen. En ik heb het hem verteld, keer op keer. Maar hij wilde niet geholpen worden. Hij wilde zijn eigen ding doen. Hij wilde het zelf doen. Oh, ja, dat werpt natuurlijk een heel ander licht op de zaak. Dus het was helemaal niet de schuld van die vader. Die jonge man die had het uiteindelijk aan zichzelf te danken dat het zo gegaan was en dat het niet gelukt was. Is dat ook niet eigenlijk de situatie die wij tegenkomen bij de profeet Jesaja als het gaat over het volk van Israël? Israël klaagt. Israël klaagt over de Heere. Dat kunnen we lezen in het vorige hoofdstuk, in hoofdstuk 49. Daar lezen we in vers 14, maar Sion, en dat is Israël, daar wordt het volk van God, het volk van Israël mee bedoeld. Maar Sion zegt: de Heere heeft mij verlaten. En de Heere heeft mij vergeten. Wat? Heeft de Heere zijn volk verlaten? Is God niet trouw geweest aan zijn verbond? Heeft de levende God het volk van Israël in de steek gelaten? En dan lezen wij in hoofdstuk 15 wat de Heere daarover te zeggen heeft. Alzo zegt de Heere. De Heere gaat erop in op die aanklacht van het volk. Alzo zegt de Heere: waar is de scheidbrief van jullie moeder, waarmee ik haar weggestuurd heb? Scheidbrief, wat is dat? Ja, daarover lezen wij in Deuteronomium 24 vers 1. Mozes heeft dat geschreven, dat wanneer een man zijn vrouw wegstuurde, zijn vrouw verstootte. Wat erg dat dat gebeurde. Dat was niet de bedoeling van de Heere. Dat heeft de Heere Jezus duidelijk gezegd in het Nieuwe Testament. Nee, zo heeft de Heere het niet bedoeld toen hij Adam 1 vrouw gaf, Eva, toen heeft de Heere bedoeld, en daar is het woord van God duidelijk over, dat er trouw zou zijn. En gemeente, ik weet hoeveel gebrokenheid er is en wat er allemaal kan gebeuren. Maar dat was dus ook zo in de tijd van Mozes. En toen heeft Mozes geschreven om die vrouw die weggestuurd werd te beschermen, dat die man een brief moest schrijven. En dat was bedoeld om die vrouw bescherming te bieden. En nu zegt de Heere tegen het volk: waar is dan de scheidbrief van jullie moeder, als ik jullie dan in de steek heb gelaten? Laat dan eens zien, leg het eens op tafel neer, die echtscheidingsbrief. Het is opvallend dat de Heere hier het volk aanspreekt als de kinderen, terwijl hij het ook heeft over de moeder. En zowel bij de moeder als bij de kinderen gaat het over het volk van Israël. En waarom zou de Heere dat nu doen, dat hij hier zegt, alsof hij spreekt tot de kinderen: waar is dan de scheidbrief van jullie moeder? Het lijkt dat de Heere daarmee wil bereiken dat ze eens even een stapje terug doen en de situatie van een afstand bekijken. Om werkelijk te laten doordringen wat er aan de hand is. Daar zit iets in van, en misschien herkent u het, ik hoop dat eigenlijk, er zit iets in van dat het heel moeilijk is om bij jezelf te zien wat er verkeerd is. Hebben jullie dat niet, jongens en meisjes? Dat het heel makkelijk is om te vertellen wat een ander verkeerd doet, maar heel moeilijk om in te zien en om toe te geven wat je zelf verkeerd doet. En zo wil de Heer als het ware het volk helpen. Waar is dan die scheidbrief van jullie moeder? Of zegt de Heer: ja, en wie is er van mijn schuldeisers aan wie ik u verkocht heb? Heb ik jullie dan verkocht om een schuld af te betalen? Dat gebeurde ook. Aangrijpend eigenlijk. Dat zelfs kinderen verkocht werden om een schuld af te betalen. Heeft de Heer dat gedaan? Heeft hij zijn volk verkocht aan een schuldeiser? Als je die vragen hoort uit de mond van de Heer, ja, dan klinkt het antwoord er eigenlijk in door. Nee, zeker niet. Natuurlijk niet. Dat heb ik niet gedaan. Ja, maar hoe komt het dan? Hoe komt het dan dat de situatie is zoals die is? En wat is de situatie? Waarover profeteert de profeet Jesaja? Jesaja profeteert over de situatie waarin het volk zou komen. Namelijk de situatie, en wij kennen de geschiedenis, de situatie van de ballingschap. Dat Babel zou komen en het volk gevangen zou wegvoeren 70 jaar lang. Je kunt je dat nauwelijks voorstellen. Dat er hier in Nederland soldaten zouden komen. Ze komen hier het dorp binnen, Waarder. Ze komen de huizen binnen en ze nemen je mee. Je wordt weggevoerd naar een ver land. Ja, dat is gebeurd. Jesaja die moest dat lang van tevoren aan Israël vertellen. En dan moest je ook ingaan op hoe het volk daarop zou reageren. De Heere heeft ons verlaten. Nee, zegt de Heere, dat is het niet. Ja, maar wat dan wel? Hoe kan het dan gebeuren dat God dit toelaat? En misschien denk jij, dit is een geschiedenis die is lang geleden en ja, Israël is ver bij ons vandaan, maar laten we het ook wat dichterbij brengen. Misschien herken jij wel die vragen. Waarom gebeuren die moeilijke dingen in mijn leven? Waarom is er zoveel verdriet? Waarom die teleurstelling? Waarom dat pijn? Die pijn en dat moeilijke. En dan kan het zijn dat er in je gedachte opkomt, ja, de Heer had dat toch kunnen tegenhouden. En waarom laat de Heer dat dan gebeuren? Ik sprak pas een meisje die een poosje geleden een mail stuurde en vertelde hoe de preek voor haar gebruikt was. En toen ik haar pas zag, toen zei ik, nou, hoe gaat het met je? Toen zegt ze, ja, wie is God nu eigenlijk, dominee? Wie is de Heer nu eigenlijk? Ik begrijp het niet. Ik zou de Heer willen dienen en ik bid dat Hij geeft dat de dingen anders gaan in mijn leven, maar het gebeurt niet. Wat een vragen kun je hebben. Wat een worsteling. En de Heer geeft hier antwoord aan zijn volk. En ook aan ons, toch? De Heer zegt, weten jullie waarom het gebeurd is? Zie, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht. En om uw overtreding is uw moeder weggezonden. Dan draait het ineens om. Net als bij dat verhaal aan het begin van de preek. Het is niet de Heere die dit veroorzaakt heeft. Maar dit heeft het volk gedaan. Lees de profeet Jesaja. Hoe zij ervoor gekozen hebben om de afgoden te dienen. En hoe zij ervoor gekozen hebben om hun hart te geven aan het mooie van deze wereld ten koste van de liefde voor God, de levende God. En hoe er onrecht was en verdrukking en machtsmisbruik en uitbuiting. En zegt de Heer, en waarom kwam ik en er was niemand? Waarom kwam ik en er was niemand? Het beeld van dat je thuis komt, kinderen. Je loopt door het huis heen en je roept, mama, 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 waar bent u? Er is niemand. Kan dat nou? En met eerbied gesproken, zo zegt de Heer, waarom kwam ik? En waar waren jullie toen? Waarom kwam ik en er was niemand? Waarom riep ik? Niemand antwoordde. Als een jongetje die zat op zolder te spelen. En zijn moeder riep, Jan, Jan, kom eens. Kom mij eens helpen, je vader komt straks thuis en zet de tafel vast klaar, dan kunnen we straks eten. Jan dacht, dat wil ik niet. Daar heb ik geen zin in. Hij bleef stil. Niks zeggen. Misschien gaat mama dan weg. Want ik wil mijn eigen zin doen. Ik wil doorgaan met waar ik mee bezig ben. Waarom riep ik? En niemand antwoordde, zegt de Heere tegen zijn volk. Ja, of had de Heere misschien niet kunnen helpen? Was het te moeilijk voor de Heere? Was Babel sterker dan God? Kon hij hen niet verlossen uit die nood? Is het dat misschien? Is mijn hand dus helemaal kort geworden? Dat betekent, kan die hand niet helpen? Dat zij niet verlossen kan? Of is er in mij geen kracht om uit te redden? Ja, dat is te dwaas om te denken. Die gedachte is onbestaanbaar. Zie, door mijn schelding maak ik de zee droog. Dat is gebeurd. Mozes strekte zijn staf uit. En er was een weg door de zee. Voor God is niets onmogelijk. Hij maakt de rivieren droog dat de vissen sterven. Hij kan die prachtig blauwe hemel zwart laten worden als bekleed met een rouwkleed. God is almachtige God. En zo spreekt de Heer tot zijn volk. Hij wil dat ze het inzien. Dat er berouw zal zijn in hun hart. Zo spreekt de Heer nog tot ons uit zijn woord. En dan ineens gebeurt er iets in dit hoofdstuk. In de eerste verse, de eerste drie verse horen we de Heer zelf spreken. Maar dan spreekt iemand anders. Wie spreekt er dan in vers 4 tot en met vers 9? Daar spreekt de knecht. De knecht. Ja, de knecht van de Heere. Kijk, eigenlijk kunnen we zeggen, en Jesaja, die schrijft er ook wel eens over, dat Israël, het volk van God, de knecht van de Heere moet zijn. God heeft hen alles gegeven. Hen zijn volk gemaakt, zijn verbond met hen gemaakt, zodat ze hem zouden dienen. Een knecht moet natuurlijk doen wat zijn baas zegt, toch? Misschien heb jij ook wel een baantje en dan zeg je baas, nou dan moet je dit en dat gaan doen. En dan ga je dat doen natuurlijk. Want je bent een knecht. En zo heeft de Heere bedoeld dat Israël de knecht van de Heere zou zijn. Maar ze hebben het niet gedaan. Nee, ze zeiden, we willen niet naar God luisteren. We willen zijn net als die andere volken. We maken mooie beelden en daar gaan we voor knielen. En dan zeggen we dat gouden, houten, stenen beeld, nou, dat is onze God. Daar hebben ze de Heer heel veel verdriet mee gedaan. Daar hebben ze de Heer mee gekwetst. De heilige boosheid van God over zich heen geroepen. Nee, Israël heeft het niet gedaan. Israël heeft niet geleefd zoals God het bedoelde. En nu gaat het hier over een knecht. Een andere knecht. Wie is die knecht? Dan komen we bij onze tweede gedachte. De knecht van de Heere. En knecht schrijven we hier met een hoofdletter. Gaat het over de Heere Jezus. Al lang voordat de Heer Jezus geboren werd in deze wereld, horen wij hem hier spreken, door Jesaja. En dat geeft de Heilige Geest. En wat zegt de Heer Jezus dan? Dan spreekt hij over zichzelf. Dan zegt hij, de Heere, Heere heeft mij een tong van de geleerden gegeven. Met andere woorden, de Heer Jezus kwam in deze wereld en wat kon hij spreken? Wat kon de Heere Jezus op een bijzondere manier spreken? Zo bijzonder dat we ergens lezen, de mensen die waren helemaal verslagen over zijn leer. Want hij sprak als machthebbende. En zeiden ze, hij preekt eigenlijk heel anders dan de fariseeën of de schriftgeleerden. Er zat kracht in. Ze merkten wel dat het waar was. De kracht van de waarheid. Het was echt bij de Heer Jezus. Hij sprak met goddelijk gezag. Met hemelse wijsheid. Een tong van de geleerden gegeven. Waarom? Opdat ik weet met de moede een woord te rechte tijd te spreken. De mensen die moe zijn. Nou, die waren er in de tijd van de Heer Jezus. Die zijn er nog wel, hè. En wat zegt de Heer Jezus dan? Geweldig. Ik hoor het hem zeggen. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Neem mijn juk op je. En mijn juk is zacht, mijn last is licht. Hoe komt dat eigenlijk? Dat juk van de Heer Jezus, dus dat je gaat gehoorzamen aan wat de Heer Jezus wil. Dat niet moeilijk is of zwaar. Dat komt natuurlijk door de liefde. De liefde van de Heer Jezus in je hart. Dat begrijpen we wel. Als jij verkering hebt gekregen, je houdt van het meisje, dan wil je heel veel doen. Je wil misschien wel een uur fietsen. Om haar te zien. En dat is niet moeilijk. Want je hebt liefde in je hart. En zo is het ook. Als we leven met de Heere. De Heere Jezus die spreekt tot de moeden. Zit hier ook iemand die moe is. Moe van al de verwarring misschien die er is in kerkelijk Nederland. Een jongen misschien die denkt, ja maar hoe moet het nu eigenlijk? Hoe moet ik zalig worden? Ik herken dat best. Ik herinner me dat uit mijn eigen jeugd. En de een zegt het moet zo. En de ander zegt het moet op die manier. En je moet dat. En ja, weet je, toen gaf de Heere dat ik mijn knieën mocht buigen. Zeggen, Heere, wilt u het doen? Mij bij de hand nemen. En dat heeft de Heere gedaan. Mij alles leren en geven wat nodig is om zalig te worden. Vergeving. Vrede in je hart. En zo is God nog. Daar is de Heer Jezus voor gekomen. En zo wil hij ook tot jou spreken. Dat doet hij vanavond hier in de kerk. Hij wil je geven wat je nodig hebt om los te komen uit de macht van de zonde. En om vrede te vinden bij God. Iets van de hemel in je hart. En zo spreekt de Heer uit zijn woord. Op de rechte tijd te spreken. Elke keer weer. De Heer Jezus die spreekt niet alleen. Hij zegt, ik hoor ook. Ik gehoorzaam. Geweldig. De Heer Jezus is gekomen als mens hier op aarde en hij heeft volkomen gehoorzaamd aan God zijn Vader. Hij is de enige mens die dat volmaakt heeft gedaan. Niemand van ons, ook niet nadat de Heer met zijn genade en vrede in je hart is gekomen. Je hart heeft vernieuwd door de kracht van zijn geest. Maar dan blijft er nog altijd dat oude, dat ongehoorzame. Waardoor je zegt, elke dag weer, struikel ik. Doe ik dingen tegen Gods wil in mijn gedachten. Of in je woorden, of inderdaad met je daden. Heeft de Heer Jezus nooit gedaan. Volmaakt gehoorzaamd. Hoor je het hem zeggen, de Heere Heer heeft mij het oor geopend. Ik ben niet wederspannig, betekent ongehoorzaam. Hij was gewillig om te doen wat God zei. Mozes was het niet, de Heere zei, Mozes, je moet mijn volk leiden uit Egypte. Ja, Heere, ik kan niet spreken. En Jeremia, ik roep je om profeet te zijn. Ja, maar ik ben jong. En later zegt hij, ik zal niet meer spreken. Want elke keer als ik spreek, dan komen er problemen. De Heer Jezus heeft zich niet teruggetrokken. Hij is niet ongehoorzaam geweest. En dan staat er iets dat is duizelingwekkend. Ik geef mijn rug aan degene die mij slaan. Wat? Wat betekent dat, jongens en meisjes? Ik geef mijn rug aan degene die mij slaan. Er was gebeurd bij de Heer Jezus. Wij lezen dat Pilatus hem liet geeselen. Dus dat gebeurt met een stok waar leren riempjes aan zitten. En aan het eind van die riempjes, daar zitten scherpe stukjes bot. Of scherpe stukjes metaal. En dan wordt er zo op de blote rug geslagen. En die scherpe stukjes die trekken diepe wonden in de rug. Verschrikkelijk. De Heer Jezus laten doen. Dat is niet iets dat hem is overkomen. Dat je zegt van tjonge, wat is het ongelukkig gelopen in het leven van die man. Nee, hij zegt, ik geef mijn rug aan degene die mij slaan. Ja, maar waarom dan? Zou jij dat doen? Stel je voor dat iemand op school iets ergs heeft gedaan en een straf verdiend heeft. Zou jij dan zeggen, meester, ik wil die straf wel hebben. Zou je het toch niet zomaar doen? Misschien gaat het dan over een straf die veel minder erg is. Maar de Heer Jezus zegt, ik geef mijn rug aan degene die mij slaan. En dat tekent zijn onmetelijke en eeuwige liefde. Want waarom deed de Heer Jezus dat? Die diepe wonden op zijn rug. Die toen hij aan het kruis hing, gloeiden van de wondkoorts. Waarom heeft hij dat willen doen? Nou, dat zegt Jesaja ook, als we enkele hoofdstukken verder lezen, dan zegt Jesaja het. Die geweldige woorden, wat de mensen niet begrepen, maar wat de Heere heeft laten horen. In hoofdstuk 53, daar lezen we, door zijn striemen, die diepe wonden op zijn rug, is ons genezing geworden. Geweldig. Dat is het middel waardoor wij verlost worden van de schuld. Van alles wat je verkeerd hebt gedaan. Dat is duizelingwekkend. Dat dat mogelijk is. Wat is dat veel? Vanaf je jonge jaren als kind, als jongere, als volwassene. Zo vaak tegen de wil van God ingegaan. Toch je eigen ding doorgezet. Het ongehoorzame van binnen. God vergeten. God niet lief gehad. Aan hem voorbij geleefd. En je naaste, over je naaste heen gewalst. Negatief gedacht over die ander, op die ander neergekeken. Hebben wij de Heere veel verdriet gedaan. Wat is er veel schuld tegenover God. Daarom gaf de Heer Jezus zijn rug. Als dat je hart niet verbreekt, wat dan wel? Als dat je niet leert buigen aan de voeten van deze zaligmaker, wat dan wel? Die pijn die ik verdiend heb vanwege mijn zonde wilde hij dragen. Ik geef mijn rug aan degene die mij slaan. En mijn wangen aan degene die mij het haar uitplukken. Haar uit je wangen, dus dat is uit de baard. Nou, dat was in Israël, baard was iets van eer. En als daar je haren uitgetrokken werden, dat was een schande. Heer Jezus heeft pijn en schande willen dragen. Hij wilde dat. Hij was gewillig om jou, om u te kunnen zalig maken. Om je vrij te maken. Om je diep geluk te geven in het kennen van God. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en voor speeksels. Ze hebben hem gespuugd in zijn gezicht. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dan word je woedend. Dan zou je er zo op kunnen slaan, toch? Wat een minachting voel je daarin. En de Heer Jezus zweeg. Hij wilde de weg gaan. De smaad dragen. Vanwege de ernst van de zonde was dat nodig. De zonde die God onteert. Nou, gemeente, ik zou eigenlijk even naast u willen komen zitten. Zomaar naast jou in de bank. Zomaar even luisteren. Heb je deze liefde van Christus gezien? Heeft deze liefde van Christus van binnenuit je leven vernieuwd? Dat is wat de Heere werkt door zijn geest. Daarvoor is de Heere Jezus gekomen. Wat ging de Heere Jezus een weg van duisternis? Wij lezen in onze tekst over het wandelen in de duisternissen. Dat heeft de Heer Jezus meegemaakt toen hij hier op aarde was. Toen hebben de mensen hem gehaat. Denk je niet dat hij het gevoeld heeft? Natuurlijk wel. Hoe de haat brandde in de ogen van de leiders van het volk. Ze konden hem wel vermoorden. Waarom eigenlijk? Wat had hij gedaan? Nee, het probleem zat niet bij wat de Heer Jezus deed. Dat zat hier in hun hart. Hun hoogmoed. Hun trots. Ze voelden hun positie wankelen. Dat konden ze niet verdragen. En hij moest uit de weg geruimd worden. Een donkere weg. Gehaat. Beschuldigd. Beschuldigd. Is dat wel eens tot je doorgedrongen? Wij horen dat natuurlijk, dat de Heer Jezus beschuldigd is. Stel je voor dat ze jou zouden beschuldigen, of u. Stel je voor dat er hier in Waarder een huis in brand gestoken zou worden en er komen mensen om in dat vuur. En ja, dat is toch verschrikkelijk. En dat ze zouden zeggen dat jij dat gedaan hebt. Ik denk dat je die nacht niet zou kunnen slapen. Dat ze jou daarvan beschuldigen. En ze hebben de Heere Jezus beschuldigd en gezegd dat hij niet waard was dat hij nog leefde. Hij wilde die schuld dragen. Wat een duisternis. Wilde de Heere Jezus doorheen gaan. De straf gedragen. Verworpen. Zijn broers geloofden niet in hem. En het volk. Ze hebben geroepen: weg met deze. Het is niet waard dat hij leeft. En daar stond hij alleen. Alleen. Daar hing hij aan het kruis. Alleen. Verworpen door de mensen. Verlaten door God. En dan hoor ik hem roepen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is de hel. Duisternis, letterlijk in de natuur. Duisternis van het niet meer ervaren. Daadwerkelijk niet meer er zijn. Van de aanwezigheid van God voor de Heere Jezus. Die weg is hij gegaan. Ik kom nog even terug bij jou, bij u. Zo net hoorde ik iemand zeggen dat er zo'n moeilijke situatie is, zoals dat meisje waar ik pas mee praatte. Waarom laat God dat toe? Waarom gebeuren die moeilijke dingen? Er kan zomaar opstand zijn in je hart. Er kan zomaar boosheid komen, toch? Maar denk er nu eens over na. Waarom heeft de Heer Jezus zo in de duisternis moeten hangen? Die diepe weg van lijden moeten gaan. Kom door mijn zonde. Dat hebben onze zonden veroorzaakt, toch? Maakt dat alles niet anders? Als dan de duivel tegen je zegt dat de Heere niet goed is door wat er allemaal gebeurt in je leven. Kijk dan omhoog. Kijk dan naar het kruis van de Heere Jezus. Hij wilde dat. Hij wilde die weg gaan. Om ons uit de diepste nood te verlossen voor eeuwig. Is God niet goed? Hoe kunnen wij dat denken? Wij komen bij onze derde gedachte naar zijn stem horen. Naar de stem van de knecht horen. In onze tekst staat: wie is er onder u lieden die de Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort? Dat is een vraag. Een vraag aan het volk toen. Een vraag die de Heer heeft laten opschrijven. En die nu naar ons toe komt. Naar jou en naar u en naar mij. Een vraag waar een antwoord op gegeven moet worden. Wie is er onder ons hier? Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest? Nou, zeg dat eens. Wie van ons vreest de Heere? Dan zeg jij, wat bedoelt u daarmee, dominee? Wat bedoelt de Bijbel met de Heere vrezen? Betekent dat je bang bent voor de Heere? Nee, dat betekent het niet. Dat is niet wat de Heer op het oog heeft, dat wij angst hebben voor hem. Maar de Heere vrezen betekent dat wij ontzag hebben voor God. Dat wij zien en weten, bedenken hoe groot hij is. En daar zit ook iets in van liefde voor de Heere. Ontzag. Wat bent u groot, Heere. En liefde. Zoals een kind opkijkt naar zijn vader. Mijn papa, die kan alles. Als je naar zijn ogen kijkt, dan zie je die ogen stralen. Toch? Dat is een klein voorbeeld van wat het betekent om de Heere te vrezen. Ontzag voor God. En luisteren naar de stem van de knecht. Dus om het eenvoudig te zeggen, jongens en meisjes, naar de Heere Jezus luisteren. Luisteren wat de Heere Jezus zegt. Naar zijn stem horen. En daar zit ook iets in van gehoorzamen. Dus niet zoals Jantje boven op zolder blijven zitten als moeder roept en denken, ik wil blijven doen waar ik mee bezig ben. Eigenlijk dat je zegt, wat zou de Heer Jezus nu willen van mij? Hoe ik leef voor de Heer en voor de mensen om mij heen. Nou, dat zegt de Heer ook. Hij wil dat je naar de geboden van de Heer luistert. Als je dat samenvat, de Heere die wil dat je hem lief hebt boven alles. Geweldig, de Heere lief hebben boven alles. Meer dan wat ook maar. En de mensen om je heen net zo lief als dat je jezelf hebt. Lief hebben als jezelf. Wie is er onder ons die de Heere vreest, die naar de stem van zijn knecht hoort? Is dat een akelig leven? Misschien denk je dat. Nou, bekeerd zijn, dat zou ik niet willen, want dan moet je zoveel dingen en je mag een aantal dingen niet en heb ik helemaal geen zin in. Nou, dit is het meest heerlijke leven dat er is. Als je hart vol is met ontzag, aanbidding tot God. En als je hart open is om naar de stem van de Heere te luisteren, Dat is een wonder. Dat heeft aan de Heilige Geest gewerkt. Door het woord. Ja, dan woont de Heilige Geest in je hart. Dat heeft alles te maken met de liefde van de Heer Jezus. Dat je daarnaar kijkt. Hij wilde lijden. Om mij ervan te verlossen. Hij wilde van God verlaten zijn. Dat ik nooit meer van God verlaten zou hoeven zijn. Dominee, u zegt dat het mooiste leven is. Soms dan zie ik mensen die hebben de Heere lief en die hebben een heel moeilijk leven. Ja, dat begrijp ik. Goed dat je dat zegt. Dat staat hier ook. Als hij in de duisternissen wandelt en geen licht heeft. Wel eerlijk dat in de Bijbel staat. Iemand die de Heere vreest. Die naar de stem van de Heere Jezus wil luisteren. Kan dat? Kun je dan meemaken dat je in duisternissen wandelt? Dat je geen licht hebt? Ja, zeker. Er zijn voorbeelden van, ook in de Bijbel, toch? Ik denk even aan Job. Die man die zo ontzettend veel moeilijke dingen meemaakte. Hij zegt, als ik voorwaarts ga, dan zie ik de Heere niet. Achterwaarts, als ik naar achteren ga, dan kan ik hem niet vinden. Ik kan nergens God vinden. Net zoiets als wat het meisje zei. Wie is God? Waar is hij? Of zelfs vandaag iemand tegen me zei, maar als je dan bidt en de hemel die lijkt van koper te zijn. Alsof God niet luistert. Of misschien heb jij al heel lang voor iets heel moeilijks gebeden dat de Heer dat zou veranderen in je leven. En het gebeurt niet. Kan het soms dan donker worden in je hart? Donker van verdriet? Teleurstelling? Is de Heer er wel? De duivel die komt daar ook bij. Je zegt, God is er niet. Die wil naar jou niet luisteren. Heb je ook niet verdiend. Kijk maar wat je gedaan hebt. Ja, wat kan dat ook een duisternis zijn als je zo wordt aangevochten. David spreekt erover. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Of die man die ik wel eens opzoek en die zegt. Oh nee, ik kan het als niet geloven. Dat de Heere dat allemaal wil vergeven. Oh, elke keer komt het weer in mijn gedachten. In de duisternissen wandelen. Als de weg zo moeilijk is. Door die ernstige omstandigheden. Verlies. Rouw. Ziekte. Nood. Spanning. Onzekerheid. Als je niet voelt dat de Heere er is. Kijk, als de zon schijnt en je hebt de wind in de rug. Ja, dan zeggen we, de Heer is goed. En dat is heel goed om dat te zeggen. Maar als de wind tegen is, als het stormt, als het lijkt dat je schip zal vergaan, als de golven er overheen slaat, als je de discipelen begrijpt die zeggen, Heere, wij vergaan. In de duisternissen wandelen, geen licht. Hoe vaak zeggen mensen dat? Oh meneer, ik voel het niet. En als ik het niet voel, dan denk ik dat het niet waar is. Ja. Ja, dat is een verkeerde gedachte. Dat is een verkeerde gedachte. Want het is niet waar omdat ik het voel. Maar het is waar omdat het in de Bijbel staat. Wat staat er in de Bijbel? Nou, onder andere dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Ook al kun je het niet bekijken. Ook al voel je nog die vrede niet. En toch staat het er. Wil de Heere dat je gelooft. Vertrouwt op zijn woord. Dan zal hij op zijn tijd als vrucht gevolgd daarvan ook gevoel geven. In de mate die hij goed vindt. Het is een leerschool, gemeente. Wat is het een ontzettende leerschool dat de Heer ons leidt door wegen van duisternis. Wat moet je dan Als de hemel van koper lijkt. Nou, Jesaja zegt het. In deze laatste twee versen, daar horen we de Heere zelf weer spreken. Dat merken we ook in vers 11, waar de Heere zegt, dat geschiet u van mijn hand. En wat zegt de Heere dan door Jesaja? Als je een weg door het donker gaat, als alle lampen uit zijn, is dat angstig? Dat hij betrouwen op de naam van de Heere en steunen op zijn God. Betrouwen. Een ander woord voor geloof. Betrouwen op de naam van de Heere. Je zou ook kunnen zeggen, betrouwen op de Heere zelf. Want zoals zijn naam is, zo is de Heere. Ja, hoe is zijn naam? Er staan zoveel namen in de Bijbel van de Heere. Hij is de Almachtige. Hij is de Alwetende. Hij is de Barmhartige. Betrouwen op de naam van de Heere. Dat mag, gemeente. Nee, dat wil de Heere. Daarmee eren wij hem. En we horen het Job ook doen. Als hij de Heere niet kan vinden en dan toch zegt hij, al zou hij mij doden, dan zal ik nog op hem hopen. Geweldig. En zien we dan niet hoe goed het is om de Heere te kennen. Ja, ook juist dan, in de diepte, in het donker, stel je toch voor dat je dan de Heere niet zou kennen. Dan blijft alleen de wanhoop over, de leegte. Maar nu zegt de Heere, juist dan mag je, nee moet je, betrouwen op de naam van de Heere en steunen op zijn God. Is het toch waar? Gemeente, wat de Heere heeft gewerkt, dat gaat niet meer weg. Ook al voel je het niet. Stel je voor dat we hier alle lampen zouden uitdoen en buiten is het ook donker. Dan zie je niets meer. Maar betekent dat er niets meer is? Nee, betekent het niet. De preekstoel staat er nog, die stoelen staan er nog, de Bijbel ligt hier nog. In het donker betekent toch niet dat de Heere er niet is. En is dat een diepe leerschool? Om dan te betrouwen op de naam van de Heere en te steunen op zijn God. Dat heeft de Heere Jezus gedaan. In de diepste duisternis hoor ik hem roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? In de angst in de hof van Gethsemane knielt hij in het stof, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Hielp dat gebed? Ja, hij moest, Gode zij dank, die beker drinken. Maar er kwam een engel uit de hemel die hem versterkte. God is niet veranderd. Hij geeft de kracht die nodig is. We lezen dat de Heere Jezus dat ook zegt hier. De Heere, Heere, help mij, daarom word ik niet te schande. Zo geldt het ook voor iedereen die bij de Heere Jezus hoort. Al hing hij daar naakt aan het kruis. Al werd hij gespuugd in zijn gezicht. Toch dat vaste vertrouwen op zijn Vader. Daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen. De kracht om te volharden, die geeft de Heere. Want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Al beschuldigt iedereen mij, al klaagt mijn geweten me aan. Al, ja, dat had de Heer Jezus niet. Hij had nooit gezondigd. Al beschuldigt de duivel mij, maar hij is nabij die mij rechtvaardigt. Om Christus wil. Om wat hij gedaan heeft. Dat geeft hij aan mij. Aan een ieder die tot hem komt. Die voor hem knielt. Die in hem gelooft. Zie de Heere, Heere, help mij. Wie is het die mij zal verdoemen, zal veroordelen? Geweldig. Een gemeente toch nog een keer. Begrijpen wij dit? kennen wij iets van de kracht van dit leven met de Heere. Dat niet bezwijkt in de duisternis. Maar daarin oefent de Heere, daarin beproeft Hij ons, daarin loutert Hij ons om ons meer puur te maken, het geloof meer puur te maken, zodat het zal schitteren als goud tot zijn eer. Maar gemeente, er wordt hier ook iets anders gezegd aan het einde van dit hoofdstuk. Kijk, dus dit is de weg die de Heer ons wijst. Hem vrezen, naar de stem van zijn kracht horen. En dan in de duisternis leunen op God, op uw God. Kunt u dat zeggen? Mijn God, door genade, door Christus. Maar dan is er ook een waarschuwing in dit hoofdstuk, aan het einde in vers 11. Het kan natuurlijk ook anders, dat als het moeilijk is, als het donker wordt, als er de tegenslagen zijn, kun je proberen om dat zelf op te lossen. Ja, je kunt proberen om daar doorheen te komen door je vermaak te zoeken in de dienst van de zonde. Je geeft je over aan drank of aan wat ook maar. En je leeft je uit, je doet wat je hartje ingeeft en je laat je gaan. Proberen zo wat licht te maken. Zie gij die, gij allen die een vuur aansteekt. Je kunt proberen het op te lossen door je eigen gekozen godsdienst. En zo je wat troost toe te eigenen, te zoeken. Zie gij allen die een vuur aansteekt. Je zou dit ook nog anders kunnen uitleggen. Gij allen die een vuur aansteekt. Je kunt denken aan dat vuur dat je ziet branden in de ogen van de fariseeën. Het vuur van de haat, de weerstand tegen de Heere Jezus. De weerstand tegen God, de weerstand tegen zijn woord. Vijandschap. Daar niet tegen vechten, dat niet voor God belijden, maar je daaraan overgeven. Gij allen die een vuur aansteekt, die u met spranken omgort. Nou doe dat dan, zegt de Heere. Wandel in de vlam van uw vuur en in de spranken die gij ontstoken hebt. Als je mij niet wil vrezen, als je naar mijn stem niet wil luisteren, als je niet op mijn naam wil vertrouwen, als je niet wil steunen op God. Ja, dan zul je toch de hand van de Heere merken. Dat vuur, dat zal u aansteken. Dat doet de Heere. Dat geschiet u van mijn hand. In smart zult gij lieden liggen. O, dan beef ik als ik daaraan denk. Als wij zo volharden om onze eigen weg te gaan. Om tegen God in te gaan. Dan zal de straf die de Heer Jezus droeg, die zul je zelf moeten dragen. De helse pijn, de helse smart, de vlam die nooit uitdooft, de vlam, het vuur van de wroeging, dat altijd brandt. Dat is verschrikkelijk, gemeente. En het is één van de twee. Er zijn maar twee wegen. Daar is het woord van de Heer duidelijk over. De weg van degene die naar de Heere luistert. En de weg van degene die zonder God goddeloos leeft. Gemeente, hoe indringend komt de vraag naar ons allen toe. Op welke weg wandel jij? Op welke weg wandelt u? O, heeft u, heb jij, door genade leren zien op die grote knecht, hij die alles heeft gedaan wat wij zouden moeten doen. Hij die zijn rug heeft gegeven om de straf te dragen. Opdat wij voor eeuwig verlost bij de Heere zouden mogen zijn. En als u zegt nee, dat heb ik niet, dat ken ik niet. O, dan is vandaag de dag die de Heere geeft. Een dag van genade, te buigen, te geloven, te belijden, verlost te worden. God is goed. Hij strekt zijn handen naar je uit om je zalig te maken in Christus. Amen. Gemeente, we gaan zingen. Psalm 73, daarvan het eerste vers. Psalm 73, vers 1. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die er rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. 73, vers 1. Gemeente, laten wij danken en bidden. Heren, wat een wonder dat u vasthoudt. Wij glijden uit. Wij kunnen onszelf niet, heren, bewaren. O, maar u zult nooit loslaten het werk dat uw hand begon. En heren, al gaat uw weg door de diepte, dan te mogen weten, maar God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Wat een wonder, heren, dat u zo goed bent. Dat u dat zegt in de diepste duisternis, vertrouw dan op mij. Heren. Wat wordt u daarin verheerlijkt? Om te geloven dat u waar bent, getrouw bent. Al voel ik het niet, kan ik het niet bekijken, met mijn verstand niet beredeneren. Maar dat mijn hart zich mag vastklemmen aan uw trouw getuigenis. We dan mogen zien op de borg en zalig maken, de Heere Jezus, die de allerdiepste weg is gegaan. Wij weten niet wat ons te wachten staat, heren, welke weg er nog is, wat we nog moeten meemaken. Welke oordelen er nog over deze aarde zullen gaan. En dat kan ook degene die u lief hebben aangaan. We denken aan Daniël, die ook naar Babel werd gevoerd in ballingschap. Wat een verdrietige en moeilijke en donkere weg. En wat heeft hij daarin op u betrouwd? En hij is niet beschaamd uitgekomen in de duisternis van de kuil van de leeuwen, die werd toegesloten boven zijn hoofd. Heeft hij op God vertrouwd en hij is niet beschaamd uitgekomen, Heere. U bent dezelfde God. Zo bent u nog, Heere. Dat geeft u nog. O, help ons, Heere, dat we niet uitglijden. Mijn voeten, hebben we gezongen, waren bijna uitgegleden. Dat zou zeker gebeuren, Heer, als u ons niet had vastgehouden. Dat toch te mogen weten, hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. Daar zijn we nooit te jong voor om u te vrezen. Ook niet te oud, Heere. Werk het in ons aller hart. Laat dat de vrucht zijn van de prediking. En wil genadig het verkeerde wegnemen uit spreken en luisteren. En laat uw woord meegaan in ons hart. Dat is een kracht van u tot zaligheid. Ga met ons als we van deze plaats gaan. Bewaar ons. Breng ons waar we ons heen begeven. Help ons als we alleen thuiskomen. Heer, help ons als het moeilijk is in ons gezin. Als er spanningen zijn in ons huwelijk. Als er zorgen zijn over onze gezondheid. Onze ogen zijn op u, Heer. Het loopt u niet uit de hand. Voor degenen die u lief hebben. Och, werkt die liefde in ons aller hart. Moeten alle dingen medewerken ten goede, alle dingen. Wat geeft dat een diepe rust als we dat mogen zien, Heere. Heb dank voor uw woord. Laat uw naam verheerlijkt worden. Laat uw koninkrijk worden uitgebreid. Laat uw wil geschieden. Hoor ons, Heere, help ons. Help de kinderen op school in de nieuw begonnen week. De jongeren, misschien met voorbereidingen voor examens. Help in werk, Heere, in studie. Help op de plaats waar u ons roept. In de samenleving, in ons gezin, in de kerk. Zonder u kan het niet, Heere, zonder u hoeft het niet. Wil ons gebed horen. Niet dat wij het verdienen. Uit genade. In de vergeving van onze ongerechtigheden om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij tenslotte zingen uit Psalm 27, de versen 6 en 7. Psalm 27, vers 6. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heer is goed en groot. En het zevende, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? 27, vers 6 en 7. Geliefde gemeente, ga heen in vrede, ontvang met biddende harten de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.